Goedemorgen, broeders en zus. Allemaal hartelijk welkom in deze eredienst. Ook alle gasten en mensen die meeluisteren, van harte welkom. Vanmorgen gaat dominee Van Hemmen ons voor. Vanmiddag zal de kerkdienst om 16:30 zijn. Dat is een dienst samen met Wes en broeder Rob Nijhoff, of dominee Rob Nijhoff, zal daarin voorgaan. Bent hiervoor ook van harte uitgenodigd. Met belijdenisattestatie is vertrokken naar de kerk van Den Bosch, broeder Mark Kramer. Graag willen we u herinneren dat het vandaag de laatste mogelijkheid is om de inzameltassen ten behoeve van de voedselbank mee te nemen, om komende week gevuld weer mee terug te nemen. Ook donaties zijn nog van harte welkom. Die donaties kunt u doen in de doos in de hal. Op 6 februari is er een gemeenteavond hier in de kerk. U heeft daar afgelopen week een brief over ontvangen met meer informatie. We willen u verzoeken hierbij zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Dieneke Rosema Kramer wil graag openbaar geloofsbelijdenis doen. Indien hiertegen geen bezwaren zijn, zal dit de Deovolente plaatsvinden op zondag 9 februari. De collecte in deze dienst is voor Stichting Hulpactie Doboy. Vandaag zijn er ook weer kinderbijbelgroepen. En jullie krijgen op de beamer te zien wanneer jullie daarheen mogen. De kerkenraad heeft gehoord de reden de broeder Gert Jager ontheffing te verlenen van zijn ambt als ouderling. De leden van zijn wijk zullen nog bericht krijgen over de verdeling van de adressen. Komende week beginnen de diensten weer om 11 uur. En de bloemen gaan vandaag naar zuster Van Velde. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, jongelui. Ik vind het niet helemaal eerlijk. Rob wordt met Rob aangesproken en Henk niet met Henk. Maar het is nog mooier om onze God en Heer te mogen aanspreken. En aan het begin van deze dienst al te laten merken dat we ons weten onder zijn bescherming, laten we hem aanspreken. En daarbij gaan staan. Genade is met jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We gaan zingen een variatie op Psalm 19 via gezang 149 om te gaan zingen over deze God. eerste helft van Psalm 19 bezingt Gods grootheid in zijn schepping. De tweede helft van Psalm 19 gaat over hoe prachtige regels hij aan ons als mensen heeft gegeven. We gaan eerst luisteren naar die regels van onze God, naar zijn 10 woorden, 10 geboden. Ook naar de samenvatting die onze Heer daarvan gegeven heeft. En daarna zingen we Psalm 19, vers 3 en 4.
Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van beneden hier op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. En ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik hen gebied, dan bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die in uw stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. En daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en voor uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u zal geven. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. En leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Deze woorden zijn samengevat door de Heer Jezus. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grote en eerste gebod. Het tweede eraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Deze 2 geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat.
laten we samen in gebed gaan. En daarbij zal ik gebruik maken van de versen 5 en 6, berijmd in ons psalmboek vanuit deze psalm 19. Heer onze God, ja graag zouden we uw woord als richtsnoer willen nemen in ons leven. Heer, we weten dat uw woorden goed zijn, richting geven in ons leven. En dat als we ons aan u toevertrouwen, als we ons aan uw mooie regels houden, dan leven we tot uw eer. Maar Heer, we erkennen ook wie kent de maat van zijn verborgen kwaad. Wie van ons beseft ten volle hoe vaak we uw geboden overtreden. Door niet om te zien naar de ander. Door toch wat negatief te praten over een ander. Of over andere bevolkingsgroepen. Wie kan zichzelf doorgronden? Wie weet wat er exact in zijn hart speelt? En hoe u zich daaraan soms kunt ergeren. Daarom bidden we u, verlos ons, heilig ons. En Heer, we bidden u ook om vergeving. Spreek ons vrij. Ook van zonden die we niet eens beseffen. Verborgen zonden. En help ons met uw geest. Dat we grootse gedachten van ons bij ons weghouden. Houd die ver van ons. Maak ons klein, Heer, ten opzichte van u. Ten opzichte van die mensen om ons heen. En help ons te leven tot uw eer. Heer, help ons daarbij met uw Heilige Geest. En geef dat uw woord ons daar een richting mag geven. Geef dat we daarom weer mogen luisteren naar uw woord. Ons hier in de zaal en de kinderen op de club. Heer, we bidden u ook om een zegen van wat daar gebeurt. Wilt u daar met de kinderen zijn, hun leiders? Geef dat ze een goede tijd samen mogen hebben. En dat uw geest daarbij hen is. Dat bidden we u. Amen. Dan mogen jullie, jongens en meisjes, nu naar de clubs toe gaan. Broers en zussen, ik ken jullie natuurlijk niet als gemeente, maar het zal hier wel net zo gaan als in Ede, dat als ik een bepaalde opwekking opgeef, ik wel merk dat niet iedereen die melodie kent. Dat je af en toe, ik heb dat zelf wel, ik ben daar ook niet zo bekend mee altijd, ik heb nooit muziek op. Maar dat je ook af en toe gewoon heerlijk kunt luisteren. Andersom geldt het ook. Er zijn ook psalmen met moeilijke melodieën. En vandaag hebben we er een. Ik wil gaan preken over psalm 13, maar ik vind het ook wel mooi om die te gaan zingen. Psalm 13, ik kwam er in mijn gemeente achter dat ik de melodie niet kende. Tenminste niet zo even vanuit mijn psalmboek. Ik weet niet, hebben jullie een koortje deze keer niet, denk ik? Nee, hadden we in Ede wel even een paar gemeenteleden die hielpen, maar ik schat jullie hoog in. Jij speelt het misschien even één keer voor, psalm 13. Gaan we zingen, alle vier de coupletten. Daarna wordt die psalm voorgelezen en daarna zingen we een variatie op psalm 13. Ik denk, die moet ook voorgespeeld worden. En we gaan het gewoon zien, proberen. Laten we samen psalm 13 even heel centraal te zetten.
Psalm 13. Voor de koorleider, een psalm van David. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u? Doet u nog? Ja. Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Zie mij, antwoord mij, Heer mijn God, verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzink. Laat mijn vijand niet roepen, ik heb hem verslagen, mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij geholpen.
Lieve mensen, broers en zussen, jongelui, jongens en meisjes. Het thema voor deze dienst is: heb je al verbinding? En dan bedoel ik hier in de kerk niet: heb je al verbinding met het internet? Weet je de goede wifi-code hier van het gebouw? Of heb je dat niet eens nodig voor je verbinding, omdat je zo'n fantastisch abonnement hebt? Nee, ik bedoel, heb je al verbinding met God? En laat ik heel helder zijn, maar dat is geen rare vraag om hier te stellen. Zelfs niet op deze plek, hier in de kerk. Want het kan natuurlijk zomaar bij je komen, bij je boven komen, dat idee van, ja, maar mag dat wel? Vragen stellen aan God. Vragen stellen bij God. En kan dat wel? Twijfelen aan God? Of hoor je er dan hier in deze gemeente niet bij? Nee, het is een vraag die je eerlijk mag stellen. Heb ik wel verbinding? Voel ik wel verbinding? Want als je jezelf die vraag stelt, ben je in goed gezelschap. Die vraag wordt namelijk ook in Psalm 13 gesteld. Heb ik wel verbinding? Ervaar ik wel verbinding? Een psalm van niet zomaar iemand, maar van David. Maar voor we verder naar deze psalm gaan kijken en ook naar David, ik wil jullie eerst voorstellen aan een paar andere mensen. Om te laten zien, meer mensen hebben last van die vraag. Vragen van twijfel. Met die lastige vraag ook wel van, heb ik wel verbinding? Neem jullie allereerst mee naar Doetinchem. Daar staat een klooster, de Sint-Willibrodsabdij. Daar leven monniken. En wat je ook verwacht misschien, maar ook een van deze monniken kreeg zo zijn vragen. Na jaren van enthousiasme, van groei in geloof, opeens 10 jaar geen verbinding ervaren. Niet bij zijn gebed, en ze bidden daar wat af. Niet bij die gezamenlijke diensten die ze daar houden, en dat doen ze een paar keer per dag. Zonder dat hij, ervaren monnik als hij was, een oorzaak kon aanwijzen. Het was voor hem een tijd van geduldig volhouden. Vol vertrouwen. Nog een voorbeeld, nog onverwachter, ook al weet ik niet of het historisch is. Maar misschien hebt u of heb jij die film gezien van de Two Popes. De twee pausen. Film over de paus van dat moment, de vorige, Benedictus, en de nieuwe, in de film vooral nog, bisschop Franciscus. En daar zit een scène in, als je de film gezien hebt, zul je die misschien nu wel herkennen, maar er zit een scène in dat de oude paus Benedictus, dat hij vertelt dat hij wil aftreden. En waarom? Hij hoort Gods stem niet meer. Zoals vroeger. De stemmen van de mensen om hem heen, en denk dan even aan daar in Rome, maar zijn te hard, staan in de weg. En het maakt hem onzeker. En mee daarom wil hij aftreden. Nota bene, een paus kan zich onzeker voelen in zijn leven, over zijn verbinding met God. Terwijl hij dat daarvoor, toen hij nog jong was, nooit had. Om nog even iemand naar voren te halen. Een dominee uit onze eigen kerk, Bram Beuthe, hij schreef een boek. En het boek heeft als titel, Ik geloof, geloof ik. En achter dat laatste mag je gerust een vraagteken zetten. Met als ondertitel, niet te lezen voor jullie natuurlijk, maar daar staat, eerlijk over twijfel en geloof. En dat is het, dit boek. Eerlijk en open. Een boek wat ik van een gemeentelid kreeg toen ik in zo'n dipfase zat. Dat heb je soms. Dat het vuur van het geloof even minder is. En dan is het fijn om te lezen dat het mag. En voordat jullie hier denken dat het vooral een mannending is. Wie kent haar niet? Moeder Teresa, toonbeeld van geloof. Werkend onder de armen vanuit, ja dat denk je toch, vanuit haar vaste overtuiging. Dacht je? Dacht ik? Tot haar dagboeken openbaar werden. En daaruit blijkt een gevoel van Godverlatenheid. Godverlatenheid. Notabene in de laatste 50 jaar van haar leven. Ze schrijft in 1959. Ik voel vreselijke pijn die met een groot verlies gepaard gaat. Ik voel dat God me niet wil. Dat God God niet is. Dat God niet bestaat. Een wat onbekender iemand is Kate Bowler. Ik weet niet hoe precies die naam moet uitspreken, een Canadese. Zij schreef dit boek, Alles gebeurt met een reden. Alles gebeurt met een reden, maar wel met als ondertitel en andere leugens die ik koester. En op de achterkant staat onder andere: Kate Bowler leidde een gelukkig leven totdat er darmkanker bij haar werd geconstateerd. Ze moet erkennen dat ze ongemerkt de waarden van het welvaartsevangelie, waar ze als wetenschapper aan een universiteit, theologische faculteit, onderzoek naar deed, dat ze die waarden heeft overgenomen. Was haar vroegere voorspoed een zegen van God? En heeft hij haar nu de rug toegekeerd? Kan dat? Kan dat, dat je even minder gelooft? Of dat God je de rug toekeert? Ja, dat kan. Leer ik van Erik Peels, professor bij de Christelijk Gereformeerde Universiteit, dominee en professor. Hij schreef dit boek, Wie is als gij? Een boek over God, maar de ondertitel zegt het, over de schaduwkanten van God. En hij schrijft, hoofdstuk 2, dat God zich soms verbergt. Niet laat zien, lijkt het. Zo heeft Augustinus het in de kerkgeschiedenis tijd van veel lang geleden ervaren bij de ondergang van het Romeinse Rijk. De goten en vandalen plunderden Rome, dat grote wereldrijk stond op instorten en stortte ook in. En dat werd in die tijd zo ervaren. Waar is God? God lijkt wel ver weg. Zoals ook in de tijd van de 14e eeuw. Niet een rampjaar, zoals wij af en toe in de kerk, onze Nederlandse geschiedenis hebben, 1672. Maar een rampeeuw. Met veel verwoesting, een opdringende islam en de pest. Het coronavirus is daar nog niks bij wat er toen gebeurde in die tijd. 1/10 van sommige steden, ja, de mensen stierven dan aan pest. Denk even aan Veenendaal, 1/10 van de bevolking. Maar ook in onze tijd. Ook in onze tijd. Het is lastig om God terug te zien. De wereld lijkt wel van beton, van staal, van plastic en vol met nette pakken. En dat kan het lastig maken om die andere dimensie te zien. Om die toe te laten. Om verbinding te maken met die andere dimensie. Met God. Maar dan nog, terug naar onze vraag. Twijfel, mag dat in de kerk als christen? Ja, dat mag blijkbaar. Zelfs van God. Of ik moet zeggen, zeker van God. Want in zijn boek, hij gaf het ons, staat het er vol van. Ook in de Bijbel is er die roep. Waar bent u? Psalmen benoemen het. U zwijgt. Bent doof. Bent ver. En nogmaals, je bent in goed gezelschap als je vragen hebt. David, maar natuurlijk ook Job. Wat minder bekend, Jeremia. En zelfs Jezus stelde zijn vraag aan God. Aan het kruis haalt hij die woorden aan van David, Psalm 22... Die diep intense woorden, waarom, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En als hij onze Heer die vragen mag stellen, dan wij zeker. En bovendien, denk even weer aan David. Hij stelde die vragen vaker. En ondanks dat noemt God hem een man naar Gods hart, naar zijn hart. Nou, naast Psalm 22 is er dus ook die Psalm 13. Psalm 13 waar die vragen klinken. En ik weet niet hoe die psalm bij jullie binnenkwam, anders lees hem thuis nog eens. Maar je merkt aan alles, ook aan de kortheid van deze psalm, maar het zijn authentieke vragen. Vragen vanuit het hart. Intens. Over zich in de steek gelaten voelen. wanhoop. Met die hartekreet van: hoe lang? Hoe lang? 4 keer. Hoe lang? En wat ik het bijzonder vond om te ontdekken, hoezeer dit lied ook uit het hart komt, er is ook weer over nagedacht. Hij is prachtig opgebouwd. Prachtig om dat te zien, om dat te leren. De opbouw van deze psalm is echt heel mooi. Het start, vers 2 en 3, met een klacht. Zelfs in ons Bijbeltje in de vertaling is het terug te zien van 5 regels. Dan komt het volgende couplet, vers 4 en 5, een gebed. 4 regels. En het eindigt, vers 6, vol vertrouwen, als derde couplet, 3 regels. En het lijkt daarmee wel wat op een Sikkurat-tempel in die tijd van vroeger met etages. En langzamerhand ga je naar boven. Stapje voor stapje kom je dichterbij bij God. En daar wil de psalm, daar wil David je naartoe brengen. En dan komt er nog iets moois in de opbouw van de psalm, iets om mee te nemen. Maar in elk couplet, de klacht, de bede, het slot, het gaat elke keer eerst over God. Daarna over jezelf, David, in dit geval. En dan over anderen. En zeker in dat eerste couplet is dat bijzonder. David klaagt allereerst niet over de vijanden, die hem verdrukken of achtervolgen of wat ook bedoeld is. En hij klaagt allereerst niet over zichzelf, zijn eigen verdriet. Maar hij klaagt als eerste over God. Hoe lang nog, Yahweh? Hoe lang nog vergeet u mij? Hoe lang nog kijkt u de andere kant op? Zouden wij dat ook niet vaker moeten doen? Mogen doen. Waar was u, Heer, in Auschwitz? Waar was u, Heer, toen de MH17 naar beneden viel? Waar was u toen de kanker in mijn lichaam toesloeg? Of welke vraag u of jij ook maar hebt. Het mag zulke vragen stellen. Als David het mag, dan u, dan jij ook. Maar dan neemt David je ook graag mee naar de volgende stap. De stap van: leg het in gebed neer voor de Heer. En dat mag heel concreet vanuit je vraag. Want tegenover die vraag van een verborgen gelaat uit het eerste couplet en couplet 2, die bede: zie mij, hoor mij. En tegenover die vraag van vol verdriet, de bede om energie en het oplichten van de ogen. En tegenover die vraag uit het eerste couplet van die vijanden lijken te winnen, de bede om het mislukken van hun plannen. En dan komt het mooie slot van de psalm. De dichter als het ware zit in het begin van deze psalm in een storm. Maar door het bij de Heer te brengen worden de golven al minder. En komt aan het slot daardoor tot rust. En het is even de vraag of de dichter daar al is. Of dat hij daarop hoopt. Of vooral op vertrouwt. Nou, ik gun jullie allemaal maar dat je daar komt. Tot die rust. Dat vertrouwen in God. Die rust in je eigen hart. Tot een getuigenis voor anderen. En dat gun ik die monnik. En dat gun ik paus Benedictus, Bram Beuten, Kate Bowler. Dat gun ik Nova, onbekend voor jullie, maar die werd toen ik deze preek vorige week hield gedoopt. Dat gun ik haar voor haar hele leven. En dat gun ik u en jou en ook mezelf. Dat vertrouwen mocht ik ook zien bij broeder Jelle Hidding. Die was in de week voordat ik deze preek hield, dus vorige week, overleden. Vol vertrouwen ging hij door het leven. Vol van dat vertrouwen ging hij ook zijn sterven tegemoet. En daar getuigde hij van, tot in operatiekamers toe. Niet door zelf te zingen, maar door liederen aan te prijzen aan de artsen en chirurg. Terwijl, je mag nog steeds op die eerste treden staan. Met het hebben van vragen. Van het chockvol vragen en twijfel zit. Met het gevoel van geen verbinding. Bram Buiten schrijft namelijk terecht. Ik ken weinig christenen en kerken die het gewoon vinden om bij God te klagen. En aan hem zulke vragen te stellen als David deed. Want het maakt niet uit op welke tree van de trap je staat. De tree van vragen aan God, vol twijfel desnoods. Of de tree van gebed, het zoeken van God om een antwoord. Of op die tree van vertrouwen, vertrouwend op hem. Maar in al die drie gevallen is er verbinding. Dat gun ik jullie als gemeente. Dat gun ik jullie, die verbinding op bijbelstudie en kringen, bij catechesen, goede gesprekken. Gesprekken ook of die verbinding er wel is. En openheid over op welke tree je staat. En of dat altijd gelijk al kan. Je moet elkaar natuurlijk eerst wel leren kennen. En er moet natuurlijk wel onderling vertrouwen zijn. Vertrouwen dat misschien soms nog moet groeien. Maar vooral gun ik je dat die verbinding er met God is. Al twijfelend of al biddend of vol vertrouwen. Amen. Laten we samen gaan zingen, opwekking 717. Laten we samen in gebed gaan. Heer onze God, wij leven in een wereld waar onderdrukking is, waar op vele plekken gebrek aan vrijheid is, waar oorlog is en haat, in het verleden, in Auschwitz, in het heden, rond Idlib, Syrië, waar 1500 mensen stierven en 350.000 op de vlucht zijn, vooral kinderen en vrouwen. Heer, laat onze haat veranderen in liefde, ook in ons eigen wereldje. Maar voor hen ver weg bidden we u samen. Heer, ontferm u over hen. Heer, wij leven in een wereld waar mensen ontheemd raken, op de vlucht zijn. En zoals Paulus eens aanspoelde op Malta, vriendelijk behandeld werd en gastvrij werd opgevangen door de bevolking daar, leer ons vanuit uw liefde gastvrij te zijn, voor wie in Europa van nu aanspoelen. En waarin wij ons soms machteloos voelen echt te helpen, bidden we u samen, Heer, ontferm u over hen. En Heer, wij leven in een wereld waar veel mensen aan de rand staan, gemarginaliseerd worden, verstoten soms. En waar mensen niet kunnen of mogen zijn wie ze zijn, zoals Nicky de Jager, transgenders, LHBT'ers. Heer, maak dat ons hart in elk geval open staat voor hun worsteling, hun vragen, hun depressies. En als wij hen niet bereiken, ook als ze onder ons zijn, dan bidden wij u samen. Heer, ontferm u over hen. En Heer, wij leven in een wereld waar de dood nog niet overwonnen is, waar mensen ziek zijn, lijden, lichamelijk, psychisch, waar mensen sterven, zoals in een Oekraïns vliegtuig of ook om ons heen. En wij bidden u voor allen die in rouw zijn, dichtbij en ver weg. Geef ons liefdevolle aandacht voor hun verdriet, gemis. En we bidden u ook samen, Heer, ontferm u over hen. En Heer, wat is het goed om in een gemeente te mogen leven met liefde om ons heen, een plek waar we mogen zijn. Heer, zo willen we u bidden voor onze jonge broeder Mark Kramer, als hij gaat verhuizen, geef zo'n nieuwe gemeenschap ook om hem heen, in Den Bosch. En we bidden u samen, Heer, ga met hem. En zo bidden we ook voor broeder Gert Jager, die ontheffing moest vragen. Dat zal moeite hebben gekost. Wij bidden u ook nu voor hem, voor rust, vrede, zegen voor hem en zijn gezin. En wij bidden u samen, ga met hem. En zo, Heer, komen we samen in gebed tot u. Deze zondag en de hele afgelopen week is dat ook gebeurd door christenen samen, ook hier in Veenendaal. Geef een zegen op deze gebeden van de week van gebed. En we bidden u, luister naar onze gebeden en die van anderen. Dat bidden we u, in Jezus' naam. Amen. Dan zal er nu gecollecteerd gaan worden. De Heer zegene jullie gaven. broers en zussen, jongelui, het is wel niet bijna nacht. We zitten nog behoorlijk vroeg in de morgen natuurlijk, maar we gaan wel een lied zingen waarin die nacht al speelt. Maar ja, het gaat mij om de inhoud van dit lied. Laten we die samen staande gaan zingen. De Heer zegent jullie en hij behoedt jullie. De Heer doet zijn aangezicht over jullie lichten en is jullie genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over jullie en geeft jullie vrede.